Een aantal mededelingen namens de kerkenraadgemeente. Volgende week hoopt 's morgens dominee H. van der Ham voor te gaan. 's Avonds is er leesdienst. Dominee Kiewiet komt dus 's avonds niet. Dat alles uiteraard zo de Heere willen wij leven. Op de afgelopen ledenvergadering is broeder C. Meiboom tot diaken gekozen. Hij heeft zijn benoeming aanvaard. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij de scriba. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen en de derde voor het reservefonds. Het kerkbusje is deze eerste zondag van de maand bestemd voor de zending. En voor de luisteraars thuis, het te lezen bijbelgedeelte is vanmorgen Lucas 15, vers 1 tot en met 10. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 95, het eerste en het vierde vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heere, de rotssteen van ons heil met eer met God gewijde zang ontmoeten. Dat is het eerste en ook het vierde vers van Psalm 95. Wij willen luisteren naar de lezing van de wet van de Heere en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, vers 88, het laatste vers van Psalm 119. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. En na het zingen van deze psalm willen we samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. Schriftlezing is zoals gezegd uit Lucas 15, vers 1 tot en met 10. Lucas 15, 1 tot en met 10 is de schriftlezing. Maar wij luisteren eerst naar de lezing van de wet van de Heere en wij zingen samen het laatste vers van Psalm 119. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen dus uit Lucas 15 de eerste 10 versen. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem, dat is tot de Heere Jezus, om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende, wat mens onder u hebben de 100 schapen, en een van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vinde. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van noden hebben. Of, wat vrouwen hebben de 10 penningen, indien ze 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naastig totdat zij het die vindt. En als ze die gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende, wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over 1 zondaar die zich bekeert. Tot zover de lezing van het woord van de Heere voor deze morgendienst. Tekst voor de prediking is het eerste gedeelte van de schriftlezing, de gelijkenis van het verloren schaap. Lucas 15 vers 1 tot en met 7. Het hele gedeelte is u zojuist gelezen. Ik lees alleen het eerste en het laatste vers van de tekst. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. Tot en met het 7e vers. Ik zeg u lieden dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van noden hebben. Wij willen nu eerst samen bidden om de zegen van de Heere over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. En in de voorbeden en dankzegging willen we gedenken aan zuster Arnoudse Kaat die vrijdag 92 jaar werd. En het feit dat bij de familie J. van Gorssel een kleindochter geboren werd. Dat broeder Geluk zijn eerste bestralingen heeft gekregen. En we willen ook denken aan broeder N. van Zetten. Willen wij samen de Heere bidden om zijn zegen. Groot en eeuwig God, genadige Heere. We hebben zo even gelezen dat er blijdschap is in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert. En nu zijn we vandaag samengekomen als gemeente rondom het geopende woord. Samengekomen op de plaats die van oude tijden afgenoemd wordt, de werkvloer van de Heilige Geest. Zou u vanmorgen zo willen werken dat wij het mogen zien en mogen ervaren dat er blijdschap is in de hemel. Blijdschap over zondaren die zich bekeren en die door het werk van uw Heilige Geest en door de kracht van uw woord worden opgezocht. Heere, sla ons niet over. Ga ons niet voorbij. Dat hebben we verdiend. Als we eerlijk zijn voor u en eerlijk geworden zijn voor u, dan moeten we het belijden dat wij het niet verdienen dat u naar ons zou omzien. Dan zeggen de zonden van de afgelopen week dat wij de minste zegen van u niet waard zijn. En dat zeggen onze zonden, dat getuigen onze zonden. En als we eerlijk zijn, dan moeten we dat ook van harte toestemmen. Zo gij in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zal bestaan? En daarom pleiten we op vergevende liefde, op opzoekende liefde, op het welbehagen van u. Heere, zoek ons op en wil geven dat wij dat ervaren mogen. Geef dat we in het uitdragen van de boodschap ervaren mogen dat u aan ons denkt. Schenk u ons genade, de genade van de Heilige Geest, om uw woord zo te bedienen zoals u wilt dat het bediend zal worden. Geef dat we woorden mogen spreken die uw woorden zijn. Dat onze woorden gedrenkt mogen zijn in de Heilige Schrift. Dat het een boodschap mag zijn die eenvoudig is, zodat we allen begrijpen, vatten waar het om gaat. Dat het vooral ook een boodschap mag zijn die geestelijk is. Geestelijk in de zin dat de geestelijke schatkamer van de schriften van morgen open mag gaan. Heren, wij hebben de sleutel niet. Die wilt u geven. En die wilt u ook geven naar uw belofte, maar die hebben wij niet in handen. O, geef dat we door uw genade de sleutel mogen ontvangen. En wil u dan ook geven te luisteren. Open uw woord. Open onze lippen. Open ook in het luisteren onze harten. Geef dat we horen mogen wat u tot de gemeente zegt. En als we u niet kennen, heren, en ook in de diepe bijbelse zin van het woord moeten toestemmen dat we verloren zondaren zijn, zonder hoop en zonder God in de wereld, ook al zijn we verbondskinderen. Breek u door alle weerstanden heen en wil u ons arm maken, armmakende genade geven, opdat we zien wie we zijn. En wil u ons leiden tot de bron van eeuwig licht en van eeuwige zaligheid die geopenbaard is in Christus. Zegen u ons wanneer we vanmorgen onze plaats hebben ingenomen en met geestelijke vragen naar de kerk zijn gekomen. U weet dat dat ook diep ingrijpend kan zijn. Vragen die veroorzaakt zijn door onze geestelijke nood. Vragen die soms ook samenhangen met allerlei omstandigheden in ons leven. Heren, geef dat er vanmorgen ook in die zin voedsel op de kansel mag zijn dat er antwoord gegeven mag worden. Een woord te rechte tijd gesproken. Wees u met ons wanneer we u mogen kennen. En dan weet u hoe het met ons is. Dan kan het zo zijn dat we heen en weer geslingerd worden. Het kan zo zijn dat we vanmorgen met innerlijke instemming van ons hart gelezen hebben over de blijdschap. Verblijd zijnde. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Heren, als het zo is dat er blijdschap in ons hart was, wil u dat bevestigen. Vanuit uw woord, onderstrepen vanuit uw woord. En als er geestelijk duisternis was en vragen zijn, en we van binnen zo aangevallen kunnen worden, want ook dat kan er zijn. O, laat het zien, heren, dat u de blijdschap en de vreugde wilt geven. Bezoek mij met de vreugde van uw heil, zegt de dichter. Ja, dat geeft vreugde. Laat dat ook vanmorgen zo mogen zijn. Dat de zon van uw gerechtigheid op mag gaan te midden van onze duisternis. Zegen u heel de gemeente, we dragen haar aan u op, ook met de dienaar van het woord die u aan deze gemeente hebt gegeven. Onze broeder Den Boer, wil u hem en zijn gezin steeds meer en steeds breder en steeds dieper een plaats geven in de gemeente. En vooral, heren, zegen u zijn werk. Dat hij als een landman mag zijn die het goede zaad van uw woord mag uitstrooien. En ook mag zien dat er vruchten van geloof en bekering zijn. Zegen u hem bijzonder in deze morgendienst als hij een kleinkind mag dopen. Wil u geven dat het goed mag zijn. Niet omdat het belangrijk is wie de doop bedient, al is het een zegen als we onze kleinkinderen mogen dopen. Maar omdat u het bent die door de geslachten heen dezelfde bent, die het verlorene zoekt. We denken op dit ogenblik aan zuster Arnoudse Kaat, die vrijdag 92 jaar werd. Heren, wat een zegen als we de leeftijd van de sterke en van de zeer sterke overschreden zijn. Als we, wanneer onze leeftijd gerekend wordt, niet meer in de Bijbel voorkomen. 70, 80 jaar, 92 staat er niet meer bij. Maar toch wat een zegen als u toch onze naam weet. Zegen u haar in dat opzicht, heren, bij het ouder worden, bij het klimmen van de jaren. Ik heb u bij uw naam genoemd. Dat is een eeuwig wonder. Vrije van uw welbehagen, schenk het haar, Heren. We zeggen uw naam dank dat de familie J. van Gorssel een kleinkind kreeg, een kleindochter. Wat is het een zegen, Heren, wanneer we kinderen mogen krijgen. Maar wanneer we ook mogen zien dat de geslachten verder gaan. Dat staat in de belofte die binnen het oude huwelijksformulier gelezen wordt, maar die ook in uw woord staat. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Heren, geef die vrede ook in de geslachten. We denken aan onze broeder Geluk, die op zijn hoge leeftijd bestralingen moest ondergaan. Heren, geef uw zegen daarover en laat de kwaal die er is ook door deze behandeling zo worden genezen of weggenomen dat we ons verblijden mogen. U bent toch de God van het wonder. Wil u het ook doen en wil u hem bij het ouder worden bijzonder gedenken samen met allen die hem lief zijn. Denk u aan broeder Van Zetten. Wees u ook in zijn omstandigheden hem bijzonder nabij. En geef uw zegen, Heren. Een zegen die we naar het lichaam nodig hebben, lichamelijk nodig hebben, maar een zegen die we ook geestelijk niet kunnen missen. O, zegen u ons, zegen u hem, zegen u allen die ons lief en dierbaar kunnen zijn, met die genade waar het vanmorgen over gaat. Help en zegen u ons wanneer we vanmorgen samen zijn of meeluisteren en verbonden zijn met deze dienst. En wanneer onze namen niet genoemd worden, laten we het mogen weten, Heren, dat u boven alles staat. En door ons, ook door de prediking van uw woord, al gebeurt dat door middel van een dienstknecht die in zichzelf onbekwaam is, zo wilt werken dat wij ons verblijden mogen. Verblijden in het werk van u. Geef ons, wanneer we samen zijn in deze dienst, alles wat nodig is. En onthoud u ons en neem weg alles wat we moeten missen. En geef vooral dat we het ervaren mogen dat u rijdt, voorspoedig rijdt, zegt de schrift, op het woord van uw waarheid. En dat u ons ook vanmorgen lessen wilt leren uit de Heilige Schrift, die tot onze eeuwige zaligheid dienen. Dat bidden we alles niet omdat wij dat waard zijn of verdienen. Maar we smeken het pleitend op uw genade en uw gerechtigheid alleen. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en ook uw gaven. En wij zingen uit Psalm 80, vers 1 en vers 11. Psalm 80, neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroos door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. En het 11e vers behoudt ons. Heren der legermachten, zo zullen we ons vooraf al wachten, zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Zijn de versen 1 en 11. Van Psalm 80. Thank you. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we het eerste vers van de herderspsalm bij uitstek. Psalm 23, de God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden, aan de oevers van zeer stille wateren weiden. Psalm 23, het eerste vers aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, er zijn van die dingen die je nooit vergeet. Ooit moest ik een begrafenis leiden in de laatste gemeente die ik gediend heb, nu al meer dan 15 jaar geleden, denk ik. En we liepen langs de graven, langs de stenen. En op een van de stenen stond een tekst die ik nooit op een grafsteen zou zetten. Wel verloren, maar niet vergeten. Natuurlijk goed bedoeld. De familie bedoelde daarmee verloren aan de dood, maar we vergeten je niet. Maar besefte men wel wat men zei? Want het Bijbelse woord verloren heeft een veel ernstiger, een veel grimmiger klank. Wel verloren. Dat zeg je toch niet? In de zin van Lucas 15? Of wel? En toch, laat de Heere Jezus in het evangelie ons weten dat wij verloren mensen zijn. Een woord met een grimmige klank. Een woord wat we in onze softe cultuur aan het begin van de 21ste eeuw ook nauwelijks meer weten te spellen. In de wereld helemaal niet. En in de kerk misschien ook wel niet. Verloren. Of besef jij het niet? U, ik, dat we uit onszelf als Adams kinderen verloren mensen zijn. En verloren betekent in het licht van de Bijbelse uitdrukking rijp voor de ondergang. Ja, dat is niet mooi, zegt u. Als u eerlijk bent, zegt u, dat is verschrikkelijk. Het zou ons wakker moeten schudden. Weet wie u bent. Voor Gods ogen. En toch geldt het, omdat er een goede herder is, wel verloren, maar niet vergeten. God zoekt het verlorene, zegt de schrift heel duidelijk. En dat is eigenlijk het thema van dit hele gedeelte wat we gelezen hebben, Lucas 15, en u mag het nog verder lezen, het hele hoofdstuk. God zoekt het verlorene, omdat God in Christus de goede herder is. Thema van de preek is de goede herder. En we letten op twee dingen. Hoe hij zichzelf vergeet als hij het verlorene zoekt. En hoe hij zich verheugt als hij het verlorene vindt. De goede herder. Hoe hij zich vergeet als hij het verlorene zoekt. En hoe hij zich verheugt als hij het verlorene vindt. Gebeurt niet altijd, gemeente, dat de gelijkenissen van de Heere Jezus heel nadrukkelijk zeggen wanneer ze uitgesproken zijn. Bij deze drie gelijkenissen, het verloren schaap, de verloren penning, de verloren zoon, staat dat heel nadrukkelijk aangegeven. We lezen het in het begin van het hoofdstuk en die verzen mogen we niet vergeten. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hen te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Dat is het inleidende vers. Dat is de aanleiding voor deze gelijkenissen. Deze drielinggelijkenis over het verlorene van de Heere Jezus. De fariseeën murmureerden. Prachtig woord, hè? Dat moeten we ook maar niet veranderen. Murmureerden. Ze bromden als horzels, murmureerden. Ze tekenden protest aan. Waarom? Wel, die fariseeën en die schriftgeleerden die hadden een bepaald systeem. Moet je altijd voor oppassen met mensen die een theologisch systeem hebben. Want die worden doof voor het woord van de Heere. Deze fariseeën en schriftgeleerden hadden een systeem. Dat systeem zag er ongeveer zo uit, ik zeg het heel kort. Wij zijn fariseeën, wij zijn de rechtvaardigen. Wij houden de wet van Mozes en we hebben op grond van de wet van Mozes 618 geboden en verboden eruit gedistilleerd. En nou ja, daar leven we naar. Wij zijn dus de rechtvaardigen. En daarbuiten, daar heb je de scharen die de wet niet kent. Die dus die 618 geboden en verboden van de fariseeën en de schriftgeleerden niet houden. En aan de onderste laag van de samenleving, aan de onderste laag van de scharen die de wet niet kent, daar horen de tollenaren, de zondaren en de hoeren en allerlei andere openlijke zondaren bij. Nou goed, als fariseer en als schriftgeleerde had je natuurlijk alleen gemeenschap met keurige refo-mensen. Met keurige refo-fariseers. Niet met de scharen die de wet niet kent. En al helemaal niet met hoeren en tollenaars. En dan de Heere Jezus. Voelt u het aanstotelijke? Dan de Heere Jezus die komt en die gaat spreken en de tollenaars en de zondaars en de scharen die de wet niet kent, die in de ogen van de fariseeërs helemaal niet deugden, die horen naar hem. Nou, u kunt het toch begrijpen. U voelt het misschien wel in uw eigen hart opkomen. Verzet. Murmureren. Alleen de Heer Jezus geeft in deze eerste gelijkenis die hij dan uitspreekt, de gelijkenis van het verloren schaap, wel een onthullende spiegel. Dat is zo nodig, gemeente. Als er één ding nodig is vandaag de dag, is dat er ontdekkend en ontmaskerend gepreekt wordt. Ja, niet om in de ontdekking te eindigen, want de prediking moet gaan tot op de kennis van de Heere Jezus Christus. Ik heb niemand voorgenomen onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd, hè. Maar dat er ontdekkend, plaatsmakend, ontgrondend gepreekt wordt. En de Heere Jezus houdt hier een ontdekkende spiegel voor. Want wie is de herder? Ja, zegt u, God is de herder. We hebben daar samen van gezongen, dominee, Psalm 80. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozef sa door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. Inderdaad. En we zingen het straks. En ik hoop dat u en jij het van harte mogen zingen. De Heere is mijn herder. Maar God heeft, als de grote herder van Israël, ook onderherders aangesteld. En dan moet u niet meteen denken aan dominees, want die zijn natuurlijk ook onderherders, herder en leraar, zegt Paulus in Efeze 4. Nee, nee, onder Israël was de koning een herder. David was een herder van Israël. Salomo, en noemt u al die koningen van Israël maar op. En toen de koningen er niet meer waren, toen werden de priesters herders genoemd. De geestelijke leidslieden van het volk heten herders. En nou even verder. In de tijd van de Heere Jezus, de fariseeën en de schriftgeleerden noemden zichzelf in wezen herders van het volk, rechtvaardige herders. Maar de Heere Jezus zegt dan, en laten we dat ook maar met enige nadruk lezen, en hij sprak tot hen deze gelijkenis: wat mens onder u hebben de 100 schapen en één van die verliezende? Fariseeën en schriftgeleerden, jullie zijn herders. Maar zoeken jullie het verlorene? Je rechtvaardigt jezelf. Je poetst jezelf op. Maar zoek je het verlorene? Het is toch in het gewone leven zo, want dat bedoelt de Heere Jezus Christus te zeggen. Het is toch in het gewone leven zo dat wanneer een mens een herder is en hij verliest een schaap, dat hij het gaat zoeken? Kijk, en dat is nou precies de aanklacht die achter en in deze gelijkenis zit. Een aanklacht die je al bij de oudtestamentische profeten vindt. Ezechiël 34, Jeremia 28. Gij herders van Israël, zegt Ezechiël in hoofdstuk 34. Hoor des Heren woord, het verlorene zoekt gij niet en het zwakke sterkt gij niet en het gebrokene geneest gij niet. Dat is de aanklacht van de Heere Jezus. Gemeente, als je zulke dingen leest en zulke dingen hoort, dan zwijg je als dienaar van het woord eventjes, toch? Want er zit in deze gelijkenis ook een preek voor dienaren van het woord. Zoek je het verloren. Sterk je het zwakke. Of zoek je alleen jezelf? Fariseeën hebben het niet gehoord, maar dat is kenmerkend voor Fariseese geestelijke gesteldheden. Ze murmureerden en ze bleven murmureren. Hij zoekt het verlorene. En dan niet alleen hij zoekt het verlorene, maar er staat ook in het begin van de tekst van vanmorgen dat deze ontvangt de zondaren en eet met hen. Ja, eten was in de tijd van de Bijbel iets anders toch een beetje dan wat het vandaag is. Natuurlijk eten we vandaag ook nog, maar iemand heeft het zo mooi en zo beeldend gezegd. Tegenwoordig eten we met een soort cafetaria mentaliteit, hè. In de meeste gezinnen is het zo, het is ook in mijn gezin zo geweest. De een waait binnen, want die moet zus laat op school zijn of zo laat op werk zijn. Maar je zit nauwelijks meer samen aan tafel. Ik overdrijf een beetje, dat weet ik. Maar het is allemaal zo individualistisch. Je waait binnen, je eet en je gaat weer weg. In het Oude Oosten was de maaltijd aan het einde van de dag, de grote maaltijd aan het einde van de dag, een gebeurtenis. Dan vierde je de onderlinge gemeenschap. Een maaltijd betekende, je deelde het brood, letterlijk. De vader brak het brood en deelde het uit. Dan lag je aan tafel volgens de Romeinse gewoonte. En je sprak over de dingen van de dag. Soms ook over de geestelijke dingen. Je zocht elkaar. Je zocht elkaars hart. Deze ontvangt de tollenaren en de zondaren. En eet met hen. Hij zocht gemeenschap. Hij zocht contact. Hij zocht hun hart. Dat bedoelt de schrift hier te zeggen. En dat wordt dan geïllustreerd en onderstreept door het beeld van: welk mens onder u hebben de 100 schapen? Ziet u het voor u? Een man heeft 100 schapen. Het aantal is niet zo verschrikkelijk belangrijk hoor, want dat is niet het wezenlijke van de gelijkenis. Maar 100 schapen. Hij komt aan het einde van de dag op de plek waar hij met zijn schapen wil overnachten. Of hij komt aan de schaapskooi en hij telt zijn schapen. Ja, dat doen vaders en moeders wel meer. Wanneer ze aan het einde van de dag zijn, dan controleren ze alles even. Is alles uit? Zijn de lichten uit? Is alles in orde? Nou, zo controleert zo'n herder aan het einde van de dag zijn schapen. En hij telt ze 1, 2, 3. En hij komt bij 98, 99. Ja, het 100ste schaap dat ontbreekt. En zo'n herder kent die schapen bij name. Zoals een boer soms aan zijn koeien of aan zijn schapen namen geeft, zo had een herder in Israël ook namen gegeven aan zijn schapen. In Johannes 10, het grote hoofdstuk van de Heere Jezus over zijn zelfopenbaring als de goede herder, lezen we dat ook. De herder kent de schapen bij namen. Eén schaap ontbreekt. En dan staat er zo heel aangrijpend, 100 schapen heeft hij. Hij verliest er één, hij is er één kwijtgeraakt. Dan verlaat hij de 99 in de woestijn. Op de plaats waar ze zullen overnachten, betekent dat in dit verband. En gaat naar het verlorene totdat hij het zelf vindt. Zo'n herder heeft de hele dag met die schapen opgetrokken. Hij is moe. Net als de 99 schapen heeft hij de rust nodig, maar als hij weet, omdat hij een herder is met een herdershart, dat hij er één verloren is, gaat hij uit en hij zoekt totdat hij het zelf vindt. Die herder, mag ik het maar heel eenvoudig zeggen, die is niet gauw tevreden. Hij kijkt niet even rond zo en zegt, nou ja, ik zie niks, ik ga maar slapen. Nee, hij zoekt totdat hij het zelf vindt. Misschien kunnen we dat het beste vergelijken met ouders, jonge ouders die een kindje kwijtraken. Tijdens een bezoek aan, dat zou zomaar kunnen in deze vakantietijd, hè, aan een speeltuin of aan een dierentuin. Je bent een kind kwijt. Maar als je dat kind kwijt bent, dan ga je zoeken totdat je het vindt. Dan rust je niet totdat je het vindt. Dat is de bedoeling. Want de angst slaat je om het hart, zeker in deze criminele tijden. Wat zal er gebeurd zijn? Geen rust totdat je het vindt. Dat is de tekening die onze tekst geeft van de Heere Jezus. Rusteloos zoeken totdat hij het zelf vindt. En probeert u het zich dan maar voor te stellen. Wat gebeurt daar, hè? De Heere Jezus laat zichzelf zien, openbaart zichzelf als de herder. En die herder heeft zijn 99 schapen ergens in de rand van de woestijn gelegerd. En de avond valt en in de verte huilen de roofdieren, de jakhalzen en noemt u maar op. Maar dat ene schaap is er niet. En hij laat die 99 schapen, zo mogen we veronderstellen, want dat is de bedoeling van de gelijkenis, onder de hoede van een collega herder achter. Of van een herdersjongen achter, of van herdershonden achter. Hij zal die 99 schapen echt niet onbeheerd achterlaten. Maar toch, hij zoekt dat ene verloren schaap. En dan gaat hij de weg terug. De weg die hij deze dag met de kudde gegaan is. En op elk punt waarop een schaap mogelijkerwijs afgedwaald is, stopt hij en kijkt hij en luistert hij. Want hij is een ervaren herder. Een herder die zijn schapen kent. Gemeente, dat is een geweldige les uit deze gelijkenis. De grote herder Jezus Christus kent zijn schapen. Hij kent ook het dwaalzieke van hun hart. Hij weet precies de punten te vinden waarop ze afgezworven en weggedwaald kunnen zijn. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Al mijn wegen, ook mijn dwaalwegen zijn u bekend. Is u wel eens een wonder geworden? Is u misschien vanmorgen een wonder geworden dat God de dwaalwegen van deze week en de dwaalwegen van uw leven en van jouw leven kent, van mijn leven kent? Die herder zoekt. En dan gaat hij overal heen waar die menselijkerwijs gesproken, want zo mogen we de gelijkenis toch lezen, dat dwalende schaap zou kunnen vinden. En ja, hij vindt niets. Totdat, zegt de schrift, hoort in de verte het angstige geblaat van een schaap. Misschien is het weggedwaald en in de doornstruiken terechtgekomen en kan het zichzelf niet meer verlossen. Misschien is het in een kloof gevallen en heeft het een pootje gebroken en kan het er niet meer overeind krabbelen. We weten het niet precies, het is ook niet het belangrijkste, maar in elk geval, hij hoort het. En hij daalt af naar het schaap in de kloof of bij de doornstruiken waar het is. Gemeente, dat is de leer van vrije genade. De arme leer van remonstranten, of hoe ze vandaag de dag ook heten mogen, is Net zoals de leer van de fariseeën, God doet wat. Ja, en dan moet een mens ook nog wat doen, hè. Je moet een bijdrage leveren, ja. Een bijdrage leveren aan het heil. Hij moet kiezen, hij moet zijn hart openstellen, hij moet... Nou, vult u het allemaal maar aan. Maar de Bijbel zegt me, een mensenkind wordt opgezocht waar hij of zij is. Midden in zijn of haar nood, midden in zijn of haar verlorenheid. Zoals het staat in Ezechiël 16, misschien kent u het hoofdstuk. Misschien mag u door genade weten wat het betekent. Ik zocht u en ik vond u, vertreden in uw bloed. Niemand vroeg naar u, maar ik zeide, in uw bloed leef. Kijk, zo zoekt de Heere. Zo wil hij zoeken door middel van de verkondiging van het heilige evangelie. Verloren zondaar zoekt hij op waar we zijn. Midden in onze nood, midden in onze geestelijke dood. Hij zoekt ons op, zoals we zitten in de kerk vanmorgen. Hij zoekt ons op, zoals ik sta op de kansel vanmorgen. Midden in onze nood en in onze dood. Totdat hij het zelf vindt. En wat doet die herder dan? Ja, zegt die dominee, dat lezen we niet precies. Nee, maar we kunnen het vanuit de gelijkenis toch wel ons enigszins voorstellen. Hij tilt dat schaap op als het in de kloof gevallen is. Of hij plukt dat schaap los als het verstrikt zit in de struiken. En hij legt het op zijn schouders. En dan gaat hij terug. En probeer nu dat beeldende van onze gelijkenis is goed voor ogen te krijgen. Schaap ligt om de nek van de herder. Uitgeput na een dag van dwalen. Verloren, zegt onze tekst. Machteloos. Ja, zo'n schaap... Wij weten niet precies wat er in de geest van een dier omgaat, maar... U kunt soms in de ogen van een dier, van een huisdier, van een hond, angst zien. U kunt soms ook merken dat een huisdier zenuwachtig is. Zo'n schaap is verloren. Zo'n schaap is ook, laten we het nou zomaar zeggen, psychisch helemaal in de kreukels geraakt. Want het heeft de roofdieren horen huilen. En het weet, als ik niet gezocht word en als de herder niet komt om me op te rapen, dan ben ik rijp voor de ondergang, een prooi voor de wilde dieren. Ik zal nog een van deze dagen omkomen, dicht David in een van zijn psalmen. Nou, misschien weet u daar ook wel van. Voor het eerst of opnieuw dat je denkt, heren, heb ik me nou helemaal vergist? Verloren? Arm? Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schon. Dan moet ik altijd denken aan een oude broeder, hij leeft al lang niet meer, uit een van de gemeenten die ik mocht dienen. Jaren in de kerkenraad gezeten. Hij kon spreken bedoel ik, hij kon bidden, hij kon alles, zo leek het. En toen werd hij oud. En toen raakte zijn sterke geest verward, diep in de 90. Hij kwam in een rolstoel terecht, kon zich niet meer bewegen. Moest in een tehuis worden opgenomen. En als je bij hem kwam aan het eind van zijn leven, kort voor zijn sterven, ja, dan wist hij amper meer wie je was. Wie ben u eigenlijk? Ja, ik ben de dominee. Oh, de dominee. En 2 minuten later, wie ben u eigenlijk? Ja, de dominee. Oh, de dominee. En dan ging je weg en dan vouwde je je handen. En dan las je een stukje. En dan luisterde hij heel aandachtig. En dan gaf je mijn hand. En weet u wat hij dan zei? En dan ging die benige vinger omhoog. En dan liepen de tranen over zijn wangen. Ai, zoek uw knecht.
Ai, zoek uw knecht. Dat wist hij goed. Hij moest opgezocht worden. Hij was opgezocht. Maar telkens weer opnieuw. En in de verwardheid van zijn geest wist hij het Heere, zoek me toch weer op als het verloren schaap. En dan hoop ik niet dat u in die toestand terechtkomt. Uiteraard niet. Maar wel dat u daar geestelijk iets van ervaren mag. Heere, zoek mij op. Zoek mij op. Voor het eerst of opnieuw. Totdat hij het zelf vindt. En dan neemt hij het op zijn schouders, hè. En dan ging dat zo, althans zo is het me verteld, van mensen die meer verstand hebben van herders en van schapen dan ik het heb. Dan leg je zo'n lam of zo'n schaap om je nek, op je schouders, en dan heb je de twee achterpootjes in je ene hand en de twee voorpoten in je andere hand. En dan is zo'n schaap uitgeput, psychisch, als we het zo noemen mogen. Verward, het blaat nog wat, machteloos. En dat machteloze kopje dat danst op de rug van de herder. En wat ziet dat schaap dan als het langzaam tot zichzelf komt op de rug van de herder? Dan loopt die herder alle dwaalwegen na waarin dat schaap weggedwaald is. Want een lessen, juist als je opgezocht wordt door de herder tijdens een dienst waarin het woord gebracht wordt en het wordt toegepast aan je hart, of tijdens een avondmaalsbediening waarin je opgezocht wordt door de grote herder, nadat je misschien heel ver onbedacht die herder verloren hebt, dan krijg je de dwaalwegen van je hart terug. Vroeger noemde de oude vrome dat bij terugleidend licht. En dan zeg je, o Heere, wat heb ik toch gedwaald. Onbedachte herder verloren. Hier ben ik fout gegaan. Daar ben ik afgedwaald. En niet alleen onbedachte herder verloren. David wist er ook van. Soms ook willens en wetens verkeerde doolpaden voor de je voet ingeslagen. Ai, zoek uw knecht. Schoon hij uw wetten schond. Zingt de dichter en het wordt de taal van je hart. Maar die herder heeft het gevonden. En hij laat de dwaalwegen van het hart zien, opdat zijn kinderen, opdat zijn kerk zich verootmoedigen zou. En des te meer op hem zou vertrouwen. Want we lezen, en daarmee gaat de gelijkenis ook verder, één schaap verloren, hij laat de 99 achter en gaat naar het verlorene of zoekt het verlorene tot hij het zelf vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders verblijd zijnde. Het is een machtig thema in heel het evangelie van Lucas, vooral van Lucas. Dat daar zo met nadruk gesproken wordt over de blijdschap. En dan gaat het niet alleen maar over de blijdschap van mensen. Blijdschap van mensen, ja, dat is ook belangrijk. Hè? Er wordt wel eens gezegd over onze kringen, onze bevindelijke kringen, ja, er is zo weinig blijdschap. Nou, dat kan wel eens tekort komen, hoor, dat kan ook zonde zijn. Laten we dat maar heel eerlijk toestemmen. Maar het belangrijkste van de blijdschap is niet of ik blij ben. Of u blij bent. Lucas, het woord van de levende God zelf, de Heilige Geest, zegt het allerbelangrijkste is dat er blijdschap is in de hemel. Over ons. Wij leven natuurlijk in een soort verziekte emo-cultuur. Van ik moet zo nodig blij zijn, ik moet zo nodig genieten, ik moet zo nodig aan mijn trekken komen, weet u wel. Je wordt er soms doodmoe van. Maar de Bijbel zegt met het allerbelangrijkste is er blijdschap over ons leven en over mij in de hemel. En dan moet u de woorden van onze tekst goed lezen. Zo zal er blijdschap zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Het staat aan het slot van de gelijkenis van de verloren penning nog iets krachtiger en nog iets duidelijker.
zo zal er blijdschap zijn, lezen we in vers 10, voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. En dan moet u dat voor de engelen Gods maar heel letterlijk nemen. Voor de engelen Gods. Voor het aangezicht van de engelen Gods. Dat is een Hebreeuwse en Oud-testamentische manier van spreken. U weet het dat het Oude Testament en het Joodse volk uit eerbied voor God de naam van de Heere maar zeer spaarzamelijk gebruikt. Dat omschrijven ze liever uit eerbied voor God. En dan is een van de manieren waarop dat gebeurt in de hemel voor het aangezicht van de engelen. Wie staat, wie zit er voor het aangezicht van God? Voor het aangezicht van de engelen. Dat is God zelf. Er is dus niet alleen maar blijdschap bij de engelen, zo wordt het vaak gezegd. Dat is er ook. De engelen verheugen zich over al de werken van God, ook over de werken van het zalig maken van zondaren. Maar voor de engelen Gods, dat betekent in de troon van God. Bij God zelf, in Gods hart. Zo zal er blijdschap zijn in de hemelen, voor de engelen Gods in het hart van God, over één zondaar die zich bekeert. Ik mag het zelfs zo zeggen, als u de Bijbel goed leest. Blijdschap bij God de Vader. Blijdschap bij God de Zoon. Blijdschap bij God de Heilige Geest. En als u dan bedenkt dat de Heere Jezus Christus zichzelf hier tekent in deze gelijkenis als de goede herder, dan ziet u het. God de herder in de hemel. Jezus de herder hier op aarde. En het herderlijke werk van de Heilige Geest die door het woord zondaren tot bekering brengt. Ze verheugen zich over een zondaar die zich bekeert. Gemeente, hoe is dat in ons leven? In jouw leven? In uw leven? In mijn leven? Hebben de hemelen zich verheugd? Heeft God in de hemel zich verheugd omdat wij tot bekering gekomen zijn? Want laten we het maar met één in alle scherpte zeggen. En ik bedoel dat niet zonder liefde. Maar wel in alle scherpte. Zo zal er blijdschap zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over de 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Ja, dat is ook zo'n uitdrukking die een Hebreeuwse, een oud-testamentische manier van spreken in zich draagt. Als je het letterlijk neemt, zou je kunnen denken, nou, die herder verheugt zich over dat ene schaap omdat hij het gevonden heeft. En hij verheugt zich meer over dat ene schaap dan over de 99 die niet weggedwaald zijn. Maar hij verheugt zich ook over die 99. Nee. De spits van de gelijkenis is dit. Hij verheugt zich over die ene zondaar die zich bekeert. En hij verheugt zich absoluut niet over de 99 die de bekering niet van nodig hebben. En die oud-testamentische Hebreeuwse manier van spreken, die was de fariseeën en de schriftgeleerden die daarbij stonden maar al te zeer vertrouwd. God verheugt zich, de grote herder verheugt zich over zondaren die zich bekeren en niet over een rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. En dan komt het woord heel dichtbij. Want dan zegt dat woord ook ons het een en ander zo vanmorgen. Heb u de bekering nodig? Heb jij de bekering nodig? Is het je hartelijke gebed geworden? Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Heere, leid mij in uw waarheid. Verenig mijn hart, Psalm 86, tot de vreze van uw naam. Of hebben we de bekering niet nodig? Ja, zegt iemand misschien heel degelijk, heel reformatorisch. Dominee, ik heb de bekering nodig hoor.
Maar ja, dat is een wonder, hè. En er moet een wonder aan de mens gebeuren. En zo bent u 50, 60, 70, 80, 90 jaar geworden. Instemmend met de waarheid, maar nooit voor de waarheid of onder de waarheid gevallen. Want we kunnen de waarheid beamen met de lippen. Zonder de bekering echt nodig te hebben. Want als we de bekering echt nodig hebben, weet u wat er dan overblijft in ons leven? Een schreeuw om God en een schreeuw om zijn genade. Gena, o God, gena. En je komt het soms tegen, ook in onze eigen kringen. Dat mensen maar door kunnen leven en maar door kunnen leven en alles beamen. En heimelijk God de schuld geven dat ze nog niet bekeerd zijn. Maar het vonnis wat God over hun leven velt is de bekering niet nodig gehad. Geen nood geworden. Ja, maar dominee, nood kun je toch zelf niet maken? En de bekering nodig krijgen, zoals het aan het slot van de tekst staat, dat... Ja, dat is een wonder. Maar heb u dat wonder nou nodig? Bent u een bedelaar geworden? Heere, bekeer mij. Heere, leid mij. Heere, leer mij. Heere, ontferm u over mij. Wees mij de zondaar genadig. Want echt, de Heere Jezus houdt ons een scherpe... Een onthutsende en een onthullende spiegel voor. 99 rechtvaardigen. Wat een aantal niet. Die de bekering niet nodig hebben. Niet om mensen in hun onbekeerlijkheid te stijven of in hun onbekeerlijkheid te laten... Maar om hen te roepen tot bekering. En dat mag vanmorgen ook gebeuren in de prediking van dit gedeelte van het evangelie. Laat u met God verzoenen. De goddelozen verlaten zijn weg en hij keren zich tot de Heer. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Komt allen tot mij... Die vermoeid en die beladen zijt en ik zal u rust geven. En gemeente, als we dan met onze verlorenheid, met onze onmogelijkheden, met alle bezwaren en weerstanden die er door de zonde in ons leven zijn, als we de toevlucht leren nemen tot de Heere Jezus, dan valt het zo mee. Want dan laat deze gelijkenis zien, eer dat ik zocht, was ik al van hem gevonden. En hij verheugde zich. Toen hij mij zag midden in mijn dood en in mijn nood. En hij vond mij. En hij zocht mij op. En hij heeft zich verheugd, want hij verheugt zich meer over dat ene verloren schaap wat hij zoekt en wat hij vindt, dan over die 99 die de bekering niet nodig hebben. Laten we nog eens heel even aan het slot van de prediking van vanmorgen wat verder nadenken, naspinnen zou ik bijna zeggen, wat dat slot betekent. Verblijd zijnde, omdat die ene zondaar zich bekeert. Die blijdschap van de grote herder, die zoekt gemeenschap. Heb u dat wel opgemerkt in onze tekst? Telkens staat er, hij nodigt zijn buren en zijn vrienden en zijn vriendinnen uit en hij zegt, wees blijde met mij. Als het blijdschap is bij God, dan zoekt die goddelijke blijdschap gemeenschap. Dan zal er eerst, zou Augustinus zeggen, de gemeenschap van de drie enige God. De Vader verheugt zich, de Zoon verheugt zich, de Heilige Geest verheugt zich. Maar die vreugde van God straalt ook af
over de engelen, over allen die in de hemelen zijn. Wees blijde met mij. De hemelen verheugen zich en de aarde juichen, zegt de psalmdichter. Dat gaat straks in vervulling. En dat is nu al waar, wanneer een zondaar zich bekeert. We kunnen het ons soms niet voorstellen. Vooral wanneer je kijkt naar jezelf en naar de kerk hier op aarde. Wat is er een verscheurdheid en een verdeeldheid? Wat zijn er een ruïnes en een puinhopen? Wat maken we er wat van? Van de kerk. Van de gemeenschap der heiligen. Gemeente, dan zou je bijna zeggen met het oude woord, wie zou niet wenen? En toch is er blijdschap. In de hemel. Bij God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Bij de heilige engelen God. Als zondaren zich bekeren, uit de duisternis gebracht worden tot Gods wonderbaar licht. En weet je, dan komt er ook blijdschap in het hart van een zondaar. Een zondaar die bedroefd is over zijn zonden. Een zondaar die pijn heeft over zijn zonden. Die zijn zonden eerlijk leert belijden. Hij gaat zich verheugen, zegt de psalmdichter, in God. Hij gaat zich verheugen in de goede herder. En dat is nou zo mooi. Als u Johannes 10 leest, dan gaat het daarover. Ik ben de deur, ik ben de herder, ik ben de goede herder. Zegt de Heere Jezus Christus daar. En misschien weet u het. Maar eigenlijk staat er in het Grieks van Johannes 10. Ik ben de schone herder. Misschien moet je dat vertalen met. Ik ben de volmaakte herder. Ik ben de herder op wiens lippen genade is uitgestort. Ik ben de herder aan wie geen gebrek kleeft. Ik ben de herder. Die volkomen kan zalig maken die door mij tot God gaan. Heb u die herder al nodig gekregen? Heb u die herder leren bewonderen? Heb u zich in die herder verblijd? Heere, wat een wonder dat u gekomen bent naar deze wereld. Wat een wonder dat u uw heilswerk gedaan hebt door te lijden en te sterven. Wat een wonder dat u door woord en geest ook een arme zondaar zoals ik ben hebt willen opzoeken. En hem wilde verlossen uit de diepste nood. En wilde brengen tot de genade van God. Tot de liefde van de Vader. Tot de gemeenschap van de Heilige Geest. Verblijd zijnde, want als God verblijd is in de bekering van zondaren en als zijn kerk geoefend wordt en gefundeerd wordt, zoals Paulus schrijft in Efeze 3, in de liefde van de drie-enige God, dan gaat de kerk zich ook verheugen en dan gaan ze het zeggen, de Heere is mijn herder. Nee, gemeente, dat betekent niet dat het leven, wanneer je die herder mag kennen, en wanneer die herder je thuis gebracht heeft, en wanneer die herder verblijd geweest is, en wanneer die herder je genade bewezen heeft, dat het leven dan makkelijk wordt. Dat is ook zoiets van deze verwaten, verwaande en verwarde tijden. Wij moeten allemaal instant genieten, instant gelukkig zijn, instant enzovoort. God zegt tegen zijn volk niet dat het allemaal vrolijke christenen zullen zijn die juichend en glanzend van gezicht de weg naar de eeuwigheid gaan. God legt, zegt Calvijn, zijn volk het kruis en de beproeving op, opdat ze zich zullen ontwennen aan hun beestachtige liefde voor deze wereld en verlangen zouden naar het hemelse vaderland. Daar hoor je in dit Calvijn ja niet zoveel over. Over Calvijns grote zorg. Over een vermaterialiseerd en een verwereldelijk christendom. En over zijn verlangen naar een hemels en beter vaderland. God oefent zijn volk door hen het kruis op te leggen.
En we zingen het niet straks, maar u mag het thuis wel zingen. Met de herderspsalm waarvan we alleen maar het begin zullen zingen. Ik vrees niet, nee. Schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moet dwalen. Al moet ik ook gaan, zegt de onberijmde psalm, door het dal van de schaduwen van de dood. Gods kerk draagt een kruis en heeft een strijd te strijden. En moet soms door het dal van de schaduwen van de duisternis en van de dood. En toch, zegt David, ik vrees niet. David, hoe komt dat? Wel, hij geeft het antwoord in Psalm 23. Gij blijft mij bij. Die herder die je opzoekt en verblijd is als hij het verlorene vindt, blijft bij zijn volk. Ook wanneer ze het kruis dragen, ook wanneer ze gaan door het dal van de schaduwen van de dood. Gij blijft mij bij. En daarom zal ik niet vrezen. En misschien kent u dat prachtige gedicht uit het begin van de vorige eeuw. Van die man die ook wist van verlating, van eenzaamheid en van dwalen. Laat mij in angst en pijn, meester, niet gans alleen. Wien heb ik buiten u immers niet één, het liefste wat jeugd me gaf, naamt ge me, liefde en eer. Ik zweeg. Dat de dienaar niet twist met zijn heer. Vordert gij alles nu? Ik zwijg, want ook dit is recht, zijt gij de meester niet en ik uw knecht. Maar blijf bij mij. Blijf bij mij. Blijf bij mij, o mijn God. Maak niet uw woord te schande, maak niet uw trouw ten spot. Herder, blijf bij mij. Ook als de avond daalt en de doodschaduwen zich verspreiden. Misschien mag ik dat nog één keer illustreren. In een oud boekje over de herders in het Oude Oosten lees je het volgende, dat soms die herders met hun kudde door donkere dalen heen moesten. En er waren dalen met allerlei namen. Het dal van de roofvogels, het dal van de rovers, het dal van... Nou ja, u begrijpt het wel. En een van die dalen heet in Psalm 23 het dal van de schaduwen van de dood. En dat roept het beeld op van een nauwe rotskloof in de woestijn. En die herder moest daardoor. En die schapen instinctief deinzen terug, want het is avond geworden en de schaduwen zijn lang geworden. En ze durven dat donkere dal niet in. En wat doet de herder? Die gaat voorop. Die gaat voorop. En dan volgen de schapen. En dan wordt de kudde één lang uitgerekt lint in dat smalle nauwe dal, in die smalle nauwe kloof. En de achterste schapen kunnen de herder niet meer zien, want de avond daalt, dal van de doodschaduw. En dan neemt de herder zijn stok en zijn staf, zijn stok in de ene hand, dat is een knots. En de staf, de herderstaf in de andere hand, en hij tikt bij iedere stap op de bodem van de rots. En die achterste schapen kunnen de herder niet meer zien nu ze door het donkere dal gaan, maar ze kunnen nog wel horen, hij is er. Uw stok tik, uw staf tik, vertroost me. Ik ga voor. En dan kun je door het donkere dal heen toch zingen. Gij blijft mij bij in al mijn tegenspoeden, uw stok en staf, ook al kan ik geen hand voor ogen zien, zal mij altoos behoeden. En waar loopt dat op uit? Dat loopt uit op de hemelse heerlijkheid. Want door het donkere dal gaat het, naar zoals Calvijn zou noemen, naar het vaderland der rusten. naar de Sabbatsrust, Hebreeën 4, die overblijft voor het volk van God. Waar de hemelen zich zullen verblijden en de engelen zullen zingen. Ja, God drieënig zich zal verblijden. Welkom, pelgrim. Welkom, pelgrim. Want ik heb u gezocht. En ik heb niet gerust totdat ik u vond. En toen ik u gevonden had, heb ik u gedragen. Door alle dalen, noden, strijd en vragen, moeite heen. En nu bent u van harte welkom. En dan zegt je hart, en dat zal straks in de eeuwigheid volmaakt zijn, hè? Die Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Al ben ik hier op aarde straatarm. Al moet ik vaak bidden, Heere, geef geloof om te geloven en hoop om te hopen en liefde om lief te hebben. Nochtans, omdat die Heere mijn herder is. De goede herder, de schone herder, de volmaakte herder. Mij zal niets ontbreken. Nu niet en in de toekomst niet. Amen. We eindigen met dankzegging en gebed, gemeente. Ja, Heere, wat is er beter om, wanneer we uw woord gehoord hebben, toch samen te bidden. Allereerst om te bidden om een zegen over uw woord, want laat uw woord ons tot een kracht van u zijn, tot zaligheid. Zo hebt u uw woord bedoeld. Zo wilt u de prediking van uw woord ook geven. Heere, laten we het ook ervaren mogen in de weg van bekering en van geloof. We mogen uw naam ook danken dat u uw woord gaf. Heren, u weet wie we zijn. U weet hoe we geluisterd hebben. U weet hoe we meegeleefd hebben met de prediking van uw woord. U weet ook hoe we het woord bediend hebben. O God, dank u dat we mochten luisteren. Dat we het woord mochten bedienen. Ook dat kan soms zo heel nadrukkelijk ervaren worden als een wonder. Ook al mogen we al ruim 35 jaar in de dienst staan. Dat u niet afkeurt. Dat u er geen streep door haalt. Maar dat u nog laat verkondigen. Heere, zegen uw woord. Opdat zondaren gezocht en gevonden worden. Bekeerd worden tot u. En wil u uw kinderen die gevonden zijn. En over wie blijdschap geweest is in de hemel. Ook zo oefenen in de genade. En in de kennis van de Heere Jezus Christus. Dat er steeds meer blijdschap in de hemel mag zijn. Zegen uw kerk hier op aarde, Heer. Een kerk die in West-Europa en Noord-Amerika met name verscheurd is. Geïnfecteerd is door de geest van de wereld. En dat grijpt steeds breder om zich heen. O God, erbarm u over uw erfenis. Bind samen wat bijeen behoort. Voer uit de duisternis. Leid tot uw licht. En laat het dauw van uw geest en van uw woord rijk mogen rusten. Op de kerken hier in het Westen en de kerken in Nederland in het bijzonder. En laten we in ootmoed om de zegen over uw woord mogen smeken. Getrouwe herder. Zoek ons ook op. Zoek de gemeente op. Zoek de dominee op. Zoek de klasses op, zoek de kerken op. Verlaat gij ons niet. We pleiten niet op enige gerechtigheid in of van of aan onszelf. Maar willen we doen alleen om de genade van de schone herder, Jezus Christus, en die gekruisigd. Amen. Psalm 100 vers 2 en vers 4 is onze slotzanggemeente. 100 vers 2 en vers 4. De Heere is God. Erken dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij tot schapen die Hij voedt en wijdt. Een volk tot zijne dienst bereidt. Dat is het tweede en ook het vierde vers van Psalm 100.
Gemeente gaat heen in vrede. Draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.